We gaan verder met 1 Thessalonicenzen 4. 1 Thessalonicenzen 4. We gaan het weer eerst met elkaar lezen. En daar staat in 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 1 het volgende. Verder, broeders, vragen wij u en roepen wij u er in de Heer Jezus toe op, dat u, zoals u van ons ontvangen hebt, hoe u moet wandelen en God behagen, daarin nog meer overvloedig wordt. Want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben op gezag van de Heer Jezus. Want dit is de wil van God, uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid. En niet in hartstochtelijke begeerten zoals de heidenen die God niet kennen. Laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelwijze, want de Heer is een wreker van dit alles, zoals wij u ook van tevoren gezegd en bezworen hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God die ook zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. Wat nu de broederliefde betreft, hebt u het niet nodig dat ik u schrijf, want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben. Want u doet dat ook ten opzichte van alle broeders die in heel Macedonië zijn. Wij roepen u er echter toe op, broeders, dat nog veel meer te doen. En er een eer in te stellen, rustig te zijn en uw eigen zaken te behartigen en te werken met uw eigen handen zoals wij u bevolen hebben. Opdat u op een gepaste wijze wandelt ten opzichte van hen die buiten staan en niets nodig hebt. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel, en de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. We hebben al een paar keer bij dit hoofdstuk stilgestaan. En dat hebben we gedaan omdat het een heel belangrijk hoofdstuk is. Een heel belangrijk hoofdstuk. Alle hoofdstukken in de Bijbel zijn belangrijk. Maar we kunnen hier ook heel veel praktische lessen uithalen. Bijvoorbeeld de les die we met elkaar al vaker hebben behandeld, het les van de heiliging. We hebben de vorige keer met elkaar stilgestaan in vers 3. Want dit is de wil van God, uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht. De wil van God, uw heiliging. We hebben toen gekeken dat je die heiliging, zoals Paulus dat beschrijft aan de Thessalonicenzen, ook daadwerkelijk, dat je moet onthouden van de hoererij en de ontucht. Dus echt de lichamelijke reinheid moet bewaren en niet ontucht moet plegen. Maar ook hebben we gezien dat je hem best metaforisch mag trekken. En dat je dus ook mag kijken van oké, alles wat de plek van God, wat de plek van Christus, wat de plek van Christus onze bruidegom inneemt, moet wegvallen uit ons leven. En alles wat de plek van Christus inneemt in ons leven, daarmee plegen wij ten opzichte van de Heer Jezus Christus ontucht. Dus zowel letterlijk hebben we gekeken, als ook metaforisch dat je mag neerzetten. En we hebben ook gekeken dat we misschien wel zouden kunnen zeggen van ja, dat kunnen we niet. En waarom kunnen wij dat niet zeggen? Nou, dat zegt heel duidelijk in vers 8. Daarom wie dit verwerpt, verwerpt niet de mens, maar God. En dan komt het, die ook zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. Die ook zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. En dat is iets heel belangrijks. Want de Heilige Geest van God, die helpt ons om heilig te kunnen leven. We hebben toen ook de tekst aangehaald, volgens mij uit de Petrusbrief, waar staat dat God ons gezegend heeft en in alles wil bijstaan om een godvruchtig leven te leiden. Om een godvruchtig leven te leiden. Hij heeft ons alles daarvoor gegeven. En het punt is dat wij in ons leven moeten en mogen leren om vanuit dat leven, vanuit dat nieuwe leven in God te leven. Maar omdat je in de psychologie zie je dus heel sterk dat je je eigen waarde moet opbouwen. Maar bij Christus, en dat hebben we heel duidelijk vorige week zondag uit mijn hoofd gezegd aan de hand van Efeze 2 geleerd, dat Paulus zegt, wij waren van nature dood door de overtreding en zonde. En onze identiteit, datgene waar wij uit mogen leven, ligt in Christus. En als wij leren leven vanuit die identiteit die de Heilige Geest wil uitwerken in onze levens, ja, dan raken wij daarin nooit teleurgesteld. Want als wij terecht teleurgesteld zouden raken in onze nieuwe identiteit, zouden wij, dat is dezelfde bewering als dat we zouden zeggen dat God liegt. Dat God ontrouw is. En dat is hij niet. Maar het punt is dat wij in onze levens moeten en mogen leren om vanuit onze nieuwe identiteit in Christus te leven. Wij leven wel hier op aarde en dat is dat gevecht, omdat we hier op aarde leven en hier op aarde met ons oude lichaam, met onze oude ziel, met ons oude verstand nog leven. Maar toch mogen weten, wat Paulus ook zegt in de Filippenzenbrief, dat wij hemelburgers zijn. Dat wij in Christus neergezet zijn. En vandaar ook dat heel vaak in de Bijbel, ook door Paulus, maar ook door Petrus en Jacobus, de oproep wordt gedaan om heilig te leven. Petrus, die zegt hem in zijn tweede Petrusbrief, even kijken hoor, of ik hem zo snel kan vinden. In de eerste Petrusbrief. In de 1 Petrus 1. Moet u eens lezen wat daar staat in 1 Petrus 1, vers 15. Maar zoals hij die u geroepen heeft, 1 Petrus 1 vanaf vers 15. 1 Petrus 1 vers 15. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Dat is hetgeen wat God van ons vraagt. En dat vraagt hij niet van ons zo van, dat kunnen wij toch niet. Ja, dat kunnen wij op grond van onze nieuwe natuur, vanuit onze nieuwe natuur. Door de Heilige Geest, die een en al heilig is, die ook God is, dus heilig is. God zegt, want ik ben heilig. En dat haalt hij uit Exodus, Petrus. Dus dat is heel belangrijk. Nou, waarom, als wij de nieuwe natuur in Christus hebben, en wij mogen daaruit leven. Wij mogen dus weten dat God ons in Christus vergeven heeft. Paulus zegt het in Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede met God. Dus, en onze positie is in God, in Christus. Waarom is het dan zo dat de oproep telkens maar klinkt om heilig te leven? Wij kunnen immers voor God niet heiliger worden. Wij zijn de meest heilige mensen die er bestaan, omdat wij niet de heiliging vanuit onszelf bewerken, maar de heiliging vanuit God gekregen hebben. Maar toch is het zo dat God van ons vraagt om heilig te leven. Wij zijn geheiligden, geroepen heiligen, maar we worden ook geroepen om heilig te leven. Zo. Waarom dan de oproep?
Ik denk dat wij nog steeds in zwakheid vallen.
Ja.
En daardoor ook steeds aan de verleidingen blootstaan om op een andere manier te reageren dan de Heer van ons wil.
Ja.
Dus Heilige Geest is wel in ons, maar we maken er niet altijd gebruik van.
Nee.
Nou, dat klinkt een beetje raar, maar...
Ja, ik snap wat u bedoelt.
Zo bedoel ik het, ja.
Maar voor wie is dan de heiliging? Voor ons of voor God?
Nee, die is voor God.
En waarom?
Nou, omdat God ons vrijgemaakt heeft.
Ja.
En dat hij zijn geest gegeven heeft. En wij weten dat we kinderen van hem zijn. Maar het laat ons niet vrij om maar te doen wat we willen.
Nee, dat laatste ben ik met u eens. Ja. Dat eerste moet ik even over nadenken.
Denk maar even na, hoor.
Ja. Anderen, waarom vraagt God van ons om heilig te leven?
Omdat we anders geen contact met God kunnen hebben. Hij is heilig en hij kan alleen maar contact hebben met mensen die niet besmet zijn.
Lennart nog, de laatste, en dan ga ik weer verder. Achter u.
Ik denk dat je op die manier ook, dat dat de enige manier is om ook het verschil te kunnen maken naar andere mensen. Dus daarmee ben je ook een licht en licht en een zout en zout.
Ja, we hebben diverse dingen gehoord, hè? Het verschil kunnen maken, het contact met God, datgene wat God van ons vraagt. Spurgeon, die moet u allen wel aanspreken, denk ik. Een baptiste predikant uit Engeland. Dus die heeft ook twee redenen genoemd. En die heeft als eerste genoemd van we moeten heilig leven. We moeten heilig leven omdat de heiliging bij onze, en daar hebben we net iets uitgelegd, bij onze natuur hoort. We hebben gezien in Efeze 2 dat er staat van oké, wij waren kinderen van de toorn. Wij waren zonen van ongehoorzaamheid. Nou, wat hoorde bij die natuur? Zonde. Wat hoorde bij die natuur? Dat wij ons doel misten waarvoor God ons had geschapen. Maar wat hoort er nou bij onze nieuwe natuur in Christus? Dat wij heilig leven. Dat heilige leven, dat is gewoon verbonden aan onze nieuwe mens. En op het moment dat wij zondigen, zondigen wij nooit in onze nieuwe natuur. Dat kan namelijk niet. Want die is met Christus verborgen in God. Dat is geheiligd in God. Dan zondigen wij altijd in onze oude natuur. En dan krijg je dus dat je zelf de belemmeringen hebt in je leven. Omdat je dus zondig leeft, heb je belemmeringen in je leven, zodat je niet werkelijk ontvankelijk bent voor datgene wat God je in Christus heeft gegeven. Of datgene wat God door zijn woord aan ons wil overgeven. Praktische invulling. Op het moment dat je bijvoorbeeld een bepaalde verslaving in je leven hebt, dan zal de verslaving je altijd in een soort isolement proberen te brengen. Dat is namelijk een van de kenmerken, heb ik me laten vertellen. Een van de kenmerken van een verslaving, een isolement. Nou, als iemand in een isolement zit, kan hij nooit genieten van de gemeenschap der heiligen. En wordt hij afgezonderd, wordt hij beperkt om van de zegeningen te genieten die God hem in Christus heeft gegeven. En zo moeten we beseffen dat op het moment, op wat voor gebied, het kan kritiek zijn, het kan roddel zijn, het kan op allerlei momenten, op allerlei gebieden zijn, op het moment dat wij in zonde leven en in zonde blijven vasthouden, zal het ons hoe dan ook altijd belemmeren om ten volle te genieten van de zegeningen die we hebben ontvangen in de Heer Jezus Christus en door de Heer Jezus Christus. Dat kan niet anders. En daardoor, en dat heeft Lennart net aangegeven, daardoor ben je dus ook niet meer ten volle de leesbare brief, zoals Christus graag zou willen. Daardoor is er een korenmaat over je lamp terechtgekomen. Of heb je het schijnsel beperkt wat de Heilige Geest door ons leven wil heen werken. En vandaar ook, daarom is een van de belangrijkste redenen dat wij moeten leren leven bij die nieuwe natuur en dat wij daaruit die heiliging gaan leven. En een andere is, op het moment dat wij heilig leven, zal dat heilige leven een blokkering zijn voor de Satan, de wereld en ons eigen vlees om ons aan te vallen, om ons te grijpen. Omdat wij gericht zijn niet op allerlei dingen hier buiten, maar omdat wij in onze heiliging gericht zijn op de Heer Jezus Christus. En dat is een geweldig grote boodschap. Dus willen wij in onze levens, ook in de gemeente, in het midden van de gemeente, want dat is heel belangrijk om dat te beseffen, ook in het midden van de gemeente is het belangrijk, op het moment dat wij zo vol zijn van de heiliging die we hebben ontvangen in de Heer Jezus Christus, en dat wij die heiliging mogen leven, en als wij die heiliging in de gemeente gaan beleven en gaan leven, dan zal de Satan ons wel aanvallen, maar de aanvallen van de Satan zullen door de weerstand verbroken worden. En de weerstand is de heiliging. Omdat wij aan elkaar verbonden zijn. Heel, heel gemakkelijk zou je dat kunnen verklaren door bijvoorbeeld op een gegeven moment het Romeinse leger. Op het moment dat je een Romeins marsorder hebt. En je hebt dan een leger en dan komt de vijand. En dan, ik heb ook wel een beetje soms Asterix en Obelix gekeken. Maar ik heb het ook nog opgezocht of het historisch een beetje goed is. Maar dan zie je, als je dat gaat zoeken, Romeins marskamp, dan zie je dat het leger dan op een gegeven moment in elkaar schuift. Dat zijn de heilige orders, de orders die je nodig hebt om met elkaar een eenheid te vormen. Ze schuiven in elkaar. En op het moment dat die soldaten in elkaar schuiven, daar komt er bijna geen vijand meer doorheen. En zo werkt het ook met de heiliging binnen de gemeente van de Heer Jezus Christus. Op het moment dat wij als gemeente van de Heer Jezus Christus, hier een deel van de gemeente van de Heer Jezus Christus, onze gelederen sluiten, ons aaneen sluiten en ons aan elkaar hechten, in liefde, in trouw, in waarheid, in heiliging, in blijdschap en vrede, dan zullen ook steeds meer vijanden en vijandelijkheden weggestoten worden. Omdat die gewoon afketsen op datgene wat God ons in de heiliging gegeven heeft. En daar word ik zo onnoemelijk blij van. Dat vind ik heerlijk. Dat vind ik zo mooi. En dan zie je dus dat wij het niet zelf hoeven doen, maar dat wij met elkaar in de kracht en door de kracht van de Heilige Geest aan elkaar verbonden weerstand bieden tegenover de duivel. En wat zien we dan? Dan zal hij vluchten. Dan zal hij vluchten. En wat je heel vaak nu ziet, als we het hebben over bied weerstand tegen de duivel, dat heel vaak heel veel mensen in hun eentje aan het strijden zijn. En dat ze dit doen en dat doen. Ja, we moeten de duivel overwinnen, zeggen ze dan. Nou, als je in je eentje komt, dan overwin je die duivel nooit. Echt helemaal nooit. Dat gaat niet lukken. Dat gaat lukken in het geval dat wij de Bijbelse principes, datgene wat God ons in Christus duidelijk wil maken, op het moment dat wij dat gaan hanteren. En anders, vluchten kan ook niet, want kwaad haalt je altijd in. Dan is het alleen maar vluchten tot de Heer Jezus. En bidden of hij datgene wil uitwerken in onze hart. En dat zijn de twee redenen die Spurgeon geeft. Spurgeon zegt van oké, het hoort, de heiliging hoort bij onze natuur die wij in Christus hebben ontvangen. En het geeft een blokkade tegen de duivel, tegen het kwaad. En dan is dus een vraag, op het moment dat wij merken dat in de gemeente of in ons persoonlijke levens een bepaald kwaad, een bepaalde zonde is binnengekomen, dat we onderzoeken moeten van, hey, wat moeten wij aaneensluiten waardoor het kwaad niet meer binnen kan komen? Dat is het weerstand bieden. En dat is met elkaar gemeente zijn. De gemeente van de Heer Jezus Christus zijn. En ik vind dat echt heel, heel boeiend. En je ziet dat ook, en dat moet ik gewoon heel eerlijk zeggen, ook in mijn eigen leven gaat dat zo vaak verkeerd. En het gaat heel vaak verkeerd op het moment dat ik niet heilig leef. Op het moment dat ik niet gericht ben op de Heer Jezus Christus. Maar als je gericht bent op de Heer Jezus Christus, ik heb het van de week nog tegen iemand gezegd, als de Satan je aanvalt en je probeert in je eentje te werken en je gaat zeggen van, joh, ik ga hem overwinnen en dit en mijn zus en mijn zo, en dan gaat het niet lukken. Weet u wanneer het gaat lukken? Als ik gewoon heel eenvoudig in de aanvallen die de Satan op mij afvuurt, heel eenvoudig het uitschreeuw en zeg van, Heere Jezus, help! Ik kan het niet. En dan merk je dat die weerstand je klein maken voor Christus, hem vereren in je leven, hem zeggen dat je het zelf niet kan, dat je zelf tot niets in staat bent, dat je zijn kracht nodig hebt in je leven, dat de weerstand is waardoor de duivel vliet. Echt waar. Maar als ik ga denken van, en vandaag ga ik het redden. En vandaag zal ik eens laten zien dat ik het ook kan. Nou, dat is mij nog bij weinig gelukt. En dat is het punt. En dat is nou net iets waarvan Paulus zegt. Paulus zegt het op een gegeven moment in de Efezebrief. Efeze, en misschien heb ik dat ook wel eens een keer aangehaald, maar het is gewoon goed om daarin te blijven verdiepen. Paulus zegt het in de Efezebrief, hoofdstuk 4, vers 23. Volgens mij heb ik die de vorige keer aangehaald. Maar het is heel belangrijk om dat te beseffen. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. Dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. Efeze 4, vers 23. En dat moet u echt goed begrijpen. Want het denken wat Christus van ons vraagt, het denken wat God van ons vraagt, gaat radicaal in tegen ons menselijk denken. Gaat radicaal in tegen het wereldse denken. Efeze 4, vers 23. Gaat radicaal in tegen wat de duivel ons wil leren. Die willen ons allemaal laten geloven dat we het wel in onze eigen kracht kunnen doen. Maar dat kan niet. De verdenking, vernieuwing van ons denken leidt ons ernaar dat we het zelf niet kunnen, maar dat we onze uitroepen tot Christus. En als u voorbeelden daarvan moet hebben, nou ga dan naar de psalmen toe. Hoe vaak wordt er in de psalmen niet gezegd en niet uitgesproken van dat de psalmist zich uitstort tot de Heer en zegt van: Heer, u moet mij helpen. Neem bijvoorbeeld David. Die dacht ook dat hij het zelf kon. Maar heel vaak, als je over David na gaat denken, dan denken mensen van: ja, David heeft de zonde met Batseba gedaan. Ja, dat klopt. Maar heeft u wel eens nagedacht over het feit hoeveel stappen David heeft genomen in die hele weg van de zonde met Batseba? Hij was daar en hij keek daar, ik neem even mijn eigen woorden om het een beetje beeldend te maken, hij keek daar over de schutting. Toen zag hij zijn buurvrouw zich wassen. En op dat moment had hij, je kunt zeggen van het is een mooie vrouw, maar toen moest hij stoppen. En toen stopte hij niet, toen ging hij verder en toen werd in zijn hart de begeerte opgeworpen. En wat staat er in Jacobus? De begeerte baart zonde. En dan gaat hij de weg van zonde en het wordt van kwaad tot erger. Van kwaad tot erger. En dan gaat hij op een gegeven moment, dan nodigt hij Batseba uit. Misschien heeft hij het wel gezegd van: nou, kom eerst even thee drinken. Maar toen is het verder gegaan dan de thee. Toen heeft hij met haar seks bedreven. En toen is ze zwanger geworden. Dacht hij eerst nog van een beetje weg te moffelen. Toen werd ze zwanger en toen wist David dus ook dat ze zwanger werd. Toen haalde hij Uria van het slagveld af. En toen zei hij van: Uria, jij moet naar je vrouw toe. Je mag even wat drinken en dan mag je bij je vrouw. Maar Uria dacht: ja, dat gaat niet gebeuren. Mijn makkers zitten daar op het strijdveld. Ik blijf gewoon voor de poort liggen. Ik ga helemaal niet bij mijn vrouw slapen. Dag David, wat moet ik nu weer doen? En toen dacht David van: weet je wat ik nu ga doen? Ik ga nu weer verder. En dan ga ik Uria weer terugsturen naar het slagveld. En wat geef ik hem mee? Zijn eigen doodvonnis. Joab, wat jij moet doen is deze Uria in de voorhoede opstellen en ze naar de stad laten lopen. En op het moment dat ze naar de stad lopen, zullen er vanuit de stadsmuren wel op de eerste mensen geschoten worden. En dan zal het wel bijna 100% zo zijn dat op het moment dat Uria voorop loopt, dat Uria doodgeschoten wordt. En zo gebeurt het. En dan denkt David van: nou, dan ben ik daar in ieder geval voor verlost. Want dan kan ik Batseba tot mij nemen. En Batseba zit in rouw en mensen zullen het wel begrijpen dat de buurman zich dan over haar ontfermt en noem maar op. En de koning ontfermt zich, oh wat mooi, omdat de koning zich ontfermt. En hij dacht het allemaal mooi opgelost te hebben. En wat staat er dan op Psalm 32? Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. Mijn levenskracht, mijn levenssap veranderde in een zomerdroogte. Nou, als u de zomers kent in Israël, dan kan het echt gewoon wel eens zo droog wezen dat de grond gewoon scheurt. En David maakte dat in zijn hart mee. Hij had de zonde gedaan en zijn hart scheurde. Zijn hart was kurkdroog. Er was geen verbinding meer met zijn God. Want hij had die zonde gepleegd. En hij hield die zonde verborgen voor God. En wat staat er dan? Op het moment dat hij naar God ging. Toen ik mijn zonde beleed. Toen was de overweldigende genade van God in zijn leven weer aanwezig. Ondanks dat er straf op de zonde volgde. En laten we gewoon heel eerlijk zijn. Als zo'n David, waarvan in het boek Handelingen geschreven wordt dat het een man naar Gods hart is. Op het moment dat hij het niet kan en dat hij echt moet uitschreeuwen tot zijn Heer. Red mij, help mij. Nou, laten wij dan maar gewoon heel eenvoudig zijn voorbeeld volgen. En dat zijn allemaal van die personen die God in de Bijbel heeft gegeven. Waarin God zijn genade bewijst, waarin God zijn hulp, zijn trouw bewijst. En daarom, hè, als wij weerstand bieden tegen de Satan om heilig te willen leven. Dan is het heilige leven eerst dat wij naar God toe gaan en zeggen van Heere, help. En dan hebben wij een God, dan treffen wij een God die zegt. Natuurlijk, mijn lieve kind, mijn lieve zoon, mijn lieve dochter. Ik help. Ik ben trouw. Ik ben betrouwbaar. Dat is God. En dat is de God die wij mogen dienen. Nou, ik word er heel blij van. En ik hoop u ook. En het is weer tijd.